Gemeente namens de kerkenraad deel ik u mee dat de collecte vandaag bestemd is voor de kerk en volgende week beleven we welzijn voor de kerkelijke kassen. En volgende week zondag zal er in de morgendienst de leesdienst worden gehouden en in de avonddienst op de gewone tijd hoopt u voor te gaan student Egas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 74ste psalm het eerste en het 18e vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken, en geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. 1 en 18 van 74. Nu stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Het woord God zoals we dat vanmorgen willen lezen, vinden we in het 5e hoofdstuk van het boek Exodus. En we lezen van dat hoofdstuk de verzen 10 tot en met 24. Exodus 5, vanaf het 10e vers. Terwijl wij in aansluiting aan de schriftlezing zingen het 5e vers van Psalm 80. Laat ons, o God der legermachten, niet vruchteloos op uw bijstand wachten. 80, het 5e vers. Exodus 5 vers 10, toen gingen de aandrijvers van het volk uit en deszelfs ambtlieden en spraken tot het volk zeggende, zo zegt Farao, ik zal jullie geen stro geven, gaat gij zelf heen, haalt uw stro waar ge het vindt, doch van uw dienst zal niet verminderd worden. Toen verstrooide zich het volk in het ganse land van Egypte, dat het stoppelen verzamelde voor stro. En de aandrijvers drongen aan, zeggende, voleindigt uw werken, elk dagwerk op zijn dag gelijk toen er stro was. En de ambtlieden der kinderen Israëls die Farao's aandrijvers over hen gesteld hadden, werden geslagen. En men zeide, waarom hebt gij lieden uw gezette werk niet voleindigd in het maken der tichelstenen gelijk tevoren, alzo ook gisteren en heden? Derhalve gingen de ambtlieden der kinderen Israëls en schreeuwden tot Farao, zeggende, waarom doet gij uw knechten al zo? Aan uw knechten wordt geen stro gegeven en ze zeggen tot ons, maakt de tichelstenen en ziet uw knechten worden geslagen, doch de schuld is uw volks. Hij dan zeide, gij lieden gaat ledig, ledig gaat gij. Daarom zegt ge, laat ons gaan, laat ons de Heere offeren. Zo gaat nu heen, arbeid, doch stro zal u niet gegeven worden, evenwel zult gij het getal der tichelstenen leveren. Toen zagen de ambtlieden der kinderen Israëls dat het kwalijk met hen stond, terwijl men zeide, gij zult niet minderen van uw tichelstenen, van het dagwerk op zijn dag. En zij ontmoetten Mozes en Aaron, die tegenover hen stonden, toen zij van Farao uitgingen. En zeide tot hen, de Heere zie op u en richte het, terwijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Toen keerde Mozes weder tot de Heere en zei, de Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en gij hebt uw volk geenszins verlost. Toen zeide de Heere tot Mozes, nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. Gemeente, onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het vijfde hoofdstuk van Exodus, en daarvan de verzen 20 tot en met 24. De verzen 20 tot en met 24 van hoofdstuk 5. En zij ontmoetten Mozes en Aaron die tegenover hen stonden toen zij van Farao uitgingen. En ze zeiden tot hen: de Heere zie op u en richtte het, dewijl gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Toen keerde Mozes weder tot de Heere en zei: de Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost. Toen zeide de Heere tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. Want door een machtige hand zal hij hen laten trekken. Ja, door een machtige hand zal hij hen uit zijn land drijven. Voordat wij het woord des Heeren willen gaan overdenken, zoeken wij Gods aangezicht en vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Maar wij willen tevens voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor Diane Kolle, die nog altijd in het Zuiderziekenhuis verblijft in Rotterdam. Zo de Heere dat geven wil, zal ze mogelijk deze week daar ontslagen kunnen worden. En verder is in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam Willemijn Valerius. In het Dijkzichtziekenhuis moet aanstaande woensdag worden opgenomen zuster Grinwis, die daar donderdag een hartoperatie moet ondergaan. En in het Clara ziekenhuis is opgenomen zuster Tanis Tieleman met veel pijnen. Dankzegging willen we doen voor het gezin van de Heuvel uit Nieuwe Tongen, waarin de afgelopen week een dochter geboren is. Moeder en kind zijn allebei nog in het ziekenhuis in Dirksland. Heren, we verenigen ons nu samen in ons gebed als wij voor uw heilig aangezicht mogen treden. Samen met onze noden, met onze zorgen, met onze zegeningen, met alles wat er zo in ons leven gepasseerd is en alles wat er op dit ogenblik is, met onze behoeften, met onze begeerten. Heren, wat een voorrecht is het dat we met al die dingen tot u mogen gaan. En dat u daar zelf in uw woord ook toe uitnodigt. Zo vaak lezen we het, maar er zijn van die teksten die daar heel speciaal over spreken. We vinden heel wat voorbeelden in de schrift, ook in de tekst van vanmorgen, maar op zoveel andere plaatsen, voorbeelden van mensen die met hun noden, met hun vragen en met alles wat er zo in hun leven was, tot u de toevlucht genomen hebben. Maar gij, Heere Jezus, hebt dat ook nog eens heel nadrukkelijk en met ernst en met klem gezegd, dat wij het aangezicht van de Heere zouden zoeken en dat wij met vrijmoedigheid zouden toegaan tot de troon der genade, om daar barmhartigheid te verkrijgen en daar geholpen te worden ter bekwamer tijd. En het is dat u het gezegd hebt, Heere. Het is dat uw woord die weg wijst. En daaraan ontlenen wij ook vanmorgen vrijmoedigheid om tot u te komen. Vrijmoedigheid om tot u te gaan hebben we van onszelf niet. Zien wij een ogenblik op onszelf, laten we ook de week die voorbij gegaan is even aan ons geestesoog passeren, dan is er zoveel dat ons aanklaagt. Als wij zojuist geconfronteerd werden met uw heilig gebod en ons leven daarnaast leggen, dan is er zoveel dat daar niet mee in overeenstemming is, dat ons beschuldigt, dat ons tot zondaren verklaart, dat als we dat alleen maar zouden hebben, Heren, we geen enkele vrijmoedigheid zouden kunnen vinden om tot u te komen in het gebed en om u onze noden bekend te maken en u onze beden voor te leggen. Aan onze kant is alles tekort, ja minder dan dat zelfs. Aan onze kant is alleen maar schuld. en ongerechtigheid, de boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onzer kan voor u bestaan? Heere, doordring ons daar maar van. Geef dat dat ons echt ook tot ware verootmoediging brengt. Tot verbrokenheid des harten. Wie zijn wij in uw ogen? En hoe ziet u ons, Heer, gans melaats, onrein, misvormd door duizend zonden? En dan kunnen we daar toch niet aan voorbij en we kunnen daar ook niet omheen als wij voor uw heilig aangezicht treden. Laat ons dat maar beseffen, Heere, dat ons naderen tot u een naderen van zondaren is tot de troon der genade. Maar wat een zegen dat dat dan inderdaad ook een genadetroon mag zijn. En niet alleen maar een troon van recht en gericht. Een troon van heiligheid. Een troon waarop een rechter gezeten is die alleen maar weet van recht en van heiligheid. En die geen genade zou kennen. Maar nu zijt gij wel een genadig God, Heere. En daar hebben we het aan te danken dat die troon ook een genadetroon is. En dat de nodiging uitgaat om daarheen te gaan. En Heer, het is alleen daaraan te danken dat een mens met een geweten dat hem aanklaagt, zelfs dan nog, toch toe mag gaan om bij u hulp te zoeken en van u genade te ontvangen. En dat is het toch wat we nodig hebben, Heer. Allereerst voor onze ziel. En dat u zorg aan onze ziel wilt besteden. En dat u aandacht aan onze geestelijke nood wilt geven. Het bewijs hebben wij klaar voor ons. We zijn in de kerk. We mogen het woord horen. Het evangelie. Gij laat het ons nog zeggen dat er bij u barmhartigheid is. En dat er bij u vergeving is. Veel vergeving zelfs. En gij laat het ons nog weten dat gij een weg geopend hebt. En dat gij een middelaar gegeven hebt. En dat gij er behagen in hebt om zondaren niet te verderven, maar te behouden. Heren, die boodschap mag keer op keer tot ons komen. Ook vandaag nog weer. Ook op deze zondag. Laat dat ons ook tot verwondering en tot verootmoediging brengen. Want Heere, zo toont gij tegenover onze schuld en ongerechtigheid uw grote goedertierenheid. Maar niet alleen voor die nood mogen wij komen. We mogen ook met alle andere behoeften van ons leven tot u naderen. En we willen dat vanmorgen ook doen, Heere, samen, biddend ook voor anderen, voor mensen die het moeilijk hebben. Voor mensen die een weg van beproeving gaan moeten. Een weg van ziekte. Die in een ziekenhuis werden opgenomen. En we noemden elkaar zojuist een aantal namen. We hebben al eerder gebeden voor Diane Kolle. Heren, al een aantal weken is ze in het ziekenhuis. Maar er zijn gunstige ontwikkelingen. En we danken u daarvoor. En we willen u bidden dat u dat wilt bestendigen en voortzetten. Zodat ze inderdaad ook uit het ziekenhuis weer naar huis zou mogen terugkeren. Wat zijn mensen ook in al die dingen van lichamelijke noden afhankelijk van u en van uw zegen. Heere, geef die zegen aan haar en ook aan Willemijn Valerius in het Sophia kinderziekenhuis. Heere, laat ook zij daar ondervinden dat u van haar afweet en sterk gij ook haar met haar ouders in de weg die zij gaan moet. Denk ook aan zuster Grinwis. Ze zal naar het ziekenhuis moeten, Heren, voor een ingrijpende operatie. Aanstaande donderdag zal die, als alles gaat zoals het voornemen is, worden uitgevoerd. Wilt u haar uw gunst niet onthouden? Wilt u haar geven, Heren, dat ze op u mag zien? En dat ze het ook voor deze situatie van u, de Heren, mag verwachten? Maar laat te midden van al de lichamelijke nood en de zorg daaromtrent haar oog bovenal op u, de Heere, gericht zijn, opdat gij ook tot haar ziel zult zeggen: ik ben uw heil. En mag zij zo haar weg op u de Heere wentelen. Denk ook aan zuster Tanis. Heere, zij moest onverwacht worden opgenomen. Ze leidt veel pijn. Laat zij ervaren dat u ook daar van haar af weet. Dan moet ze het ook leren, Heere, om bij u te schuilen. Om bij u een plaats te zoeken en te hebben waar ze terecht kan. En waar ze schuilen mag. En waar ze veilig is. En waar ze hulp kan ontvangen. Geef haar dat alles voor lichaam en ziel beide. En dan denken we niet alleen aan hen die we met name noemden. Er zijn ook ongenoemden die een weg van beproeving en tegenspoed gaan moeten. Heere, ontfermt u zich over hen allen. Laat u niet onbetuigd, maar bewijs, ook in de weg van tegenspoed en moeite, dat gij uw eigen gang gaat in een mensenleven. Dat u daar ook geen rekenschap van aflegt, maar dat u de dingen voor al degenen die u lief hebben doet medewerken ten goede. En dat brengt ons dan tegelijkertijd ook bij het ene nodige, Heere. Bij dat alles beslissende mogen we inderdaad die liefde tot u kennen. Mag ons leven aan u en aan uw dienst verbonden zijn. Geeft u dat bovenal en laat ons dat allereerst bezighouden en werkzaamheden geven. En geen rust laten voordat we het weten dat dat ons deel is voor tijd en eeuwigheid. Wij willen u ook danken voor het feit dat in een gezin der gemeente door uw goede hand die zegen gegeven werd, Heere, dat er een dochtertje geboren mocht worden. Het is allemaal anders gegaan als dat ze gerekend hadden. Ze hadden nog gedacht dat het een tijdje zou duren voordat de geboorte plaats zou vinden. Maar Heere, u bepaalt ook het geboorteuur van mensen. En u bepaalt ook het ogenblik waarop een mens ter wereld komt en waarop een aanstaande moeder verlost wordt. Heere, wij willen u danken voor het feit dat u alles toch wel gemaakt hebt en dat u uw zegenende handen nog uitgestrekt hebt en dat u dit kind in welstand deed geboren worden. Zegen het ook verder. Zegen het met uw genadige zorg en wilt u het doen opgroeien in de vreze van uw naam. Denk ook aan de moeder, geef haar de herstel van krachten en laat ze samen met haar kindje spoedig ook naar huis mogen terugkeren. Om zo haar zorg aan dit kind te mogen besteden, samen met haar man. En laten ze dan door u en van uw genade ontvangen om dit kind groot te brengen. In de weg van het gebed, in de weg van het onderwijs straks ook. Om het kind te leren u de Heere te zoeken. Als het allerhoogste en eeuwig goed. Zegen ons allen, Heere, en vergeef genadig onze zonden. Denk ook aan alles wat vandaag gebeurt in dienst van het evangelie. Bekwaam degene die gij geroepen hebt om uw woord uit te dragen. Sterk tot die arbeid, geef bewogenheid, geef inzicht in de schriften, geef de innerlijke overtuiging dat uw woord de waarheid is en geef zo uw zegen door uw geest er ook aan te paren. Hoor ons, o grote God, met de grootheid van uw barmhartigheid en dat om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan nu samen zingen uit de 44ste psalm, het 7e, het 13e en het 14e vers. Het volk dat gij hebt uitverkoren, verkoopt ge aan die uw erfdeel storen. Waarom, daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen? Sta op, o God, toon medelijden, laat ons uw arm van nood bevrijden. 7, 13 en 14 van psalm 44. Nadat Mozes en Aaron een bezoek gebracht hebben bij de farao van Egypte, om hem het woord van de Heere te laten horen, de eis van de Heere, we vinden dat in het eerste gedeelte van het vijfde hoofdstuk van het boek Exodus, de eis: laat mijn volk trekken, dat het mij een feest houden in de woestijn. Nadat Mozes en Aaron de farao met deze eis van de Heere hebben geconfronteerd, heeft farao niet alleen geweigerd aan dat bevel van de Heere te gehoorzamen, maar farao heeft daarna ook nog maatregelen genomen om de lasten van de Israëlieten te verzwaren. Het moet maar eens uit zijn met dat dromen en dat idealen koesteren van eindelijk toch eens een keer een vrij volk te zullen zijn. Farao zal die idealen wel vernietigen en hij zal die dromen van Israël wel stuk trekken. Er is geen sprake van dat ze vrij zullen zijn. Er is zelfs geen sprake van dat ze voor 3 dagen de woestijn mogen intrekken om daar de Heere een feest te houden en eindelijk eens offers te kunnen brengen zoals de Heere die gebracht wil hebben, en de Heere te kunnen dienen zoals hij wil dat hij gediend zal worden. Farao denkt er niet aan om deze wil, deze eis van de Heere te gehoorzamen en het volk deze gunst te geven. Hij denkt er niet aan, integendeel. En Israël moet er ook maar nooit meer aan denken. En toen gaf hij dat bevel dat de Israëlieten, terwijl ze hetzelfde aantal tichelstenen elke dag moesten leveren dat ze tot nog toe hadden moeten leveren, nu zelf er ook op uit moesten om stro te verzamelen. Stro dat bij het gebruik van die, bij het bakken van die tichelstenen gebruikt werd. Tot nog toe kregen ze het stro elke dag aangeleverd, daar zorgden de Egyptenaren voor, maar dat is voorbij. De Egyptenaren zullen het stro voortaan niet meer brengen, dat moeten de Israëlieten zelf maar verzamelen. En dan toch dezelfde hoeveelheid stenen leveren, is dat mogelijk? Farao weet dat dat niet mogelijk is. Farao weet dat hij nu een te zware eis stelt. Het werk was al zwaar. Ze moesten al uren en uren doorbrengen in deze harde slavendienst. En dan komt dit er nog eens een keer bij, dat de Israëlieten elke dag weer eerst moeten gaan zoeken waar ze het stro, waar ze de stoppels kunnen vinden, onder de brandende zon, in de vaak schroeiende wind. Onmogelijk. De Egyptische opzichters zien er streng op toe dat het toch gebeurt. En als het niet gebeurt, als bij het einde van de dag blijkt dat er een geringer aantal stenen klaargekomen is dan de dag daarvoor en de dagen daarvoor, dan zijn de ambtlieden, zoals ze in dit schriftgedeelte genoemd worden, er de dupe van. En de ambtlieden, dat zijn Joden. Dat zijn de door de Egyptenaren aangestelde Joodse toezichthouders, die verantwoordelijk waren voor de arbeid van de Israëlieten. En die ook verantwoordelijk gehouden worden als de Israëlieten niet voldoen aan de eis en minder stenen produceren dan ze geacht worden te produceren. En dan krijgen die ambtlieden de klappen, terwijl ze het niet konden helpen, terwijl ze er geen van allen iets aan konden doen. En die ambtlieden, die Joodse opzichters, die gaan hun nood aan farao bekendmaken. Het wordt hen te zwaar, het is te moeilijk, het is ook te onredelijk. En terwijl je het dan niet kunt volbrengen, dan toch nog geslagen worden en er dan toch nog wonden van overhouden. Ze gaan met die klachten en met die nood naar farao toe. Daarbij passeren ze Mozes en Aaron, en dan is het eerste waar we op moeten letten dat ze Mozes en Aaron in deze situatie niet erkennen. Ze overleggen niet met Mozes, En ze overleggen niet met Aaron wat ze in deze toestand eigenlijk zouden moeten doen. En ze vragen niet aan Mozes en aan Aaron, gaat u alstublieft nog eens een keer naar Farao en leg aan de koning onze grote nood en ellende nog eens voor. Nee, ze passeren Mozes en Aaron, ze gaan zelf naar Farao. En dat duidt erop dat ze het vertrouwen in Mozes en Aaron eigenlijk al verloren hebben. Ze zeggen nog niks, ze verwijten nog niets. Maar in hun hart geven ze nu al Mozes en Aaron de schuld dat de dingen zo lopen zoals ze lopen. Maar buiten hen omgaan ze naar de koning. En zoals we lazen, daar vinden ze geen gehoor. Geen gehoor. Ze kunnen klagen wat ze willen en ze kunnen hun wonden laten zien. En ze kunnen het onredelijke van het gedrag van die Egyptische toezichthouders aantonen. En ze kunnen Farao duidelijk maken dat wat hij hen nu opgedragen heeft eigenlijk alle perken van wat redelijk verwacht kan worden te buiten gaan. Maar Farao luistert er niet naar. Hij is alleen maar boos. En in zijn boosheid, in zijn woede, wordt hij nog onredelijker. En als hij niet luistert en als hij de redelijkheid van hun klacht niet in wil zien, dan is dat omdat hij maar één ding in gedachten heeft. Die geest van het volk moet gebroken worden. Ze moeten willoze instrumenten zijn, willoze werktuigen, mechanismen en meer niet, die alleen maar de wil van Farao volbrengen. En ze moeten nergens meer aan denken dan alleen aan hun dagelijkse plichten en niet aan vrijheid en aan allerlei andere fantasieën. Farao is van plan ze terug te brengen, te reduceren tot een armzalig slavenbestaan. En meer niet. Met die boodschap kunnen ze vertrekken, die ambtlieden van Israël. Buiten het paleis gekomen zien ze daar weer Mozes en Aaron. Waarom stonden Mozes en Aaron daar? Omdat ze van harte meeleefden. Omdat het hen ook aanging. En toen Mozes en Aaron die boodschap gebracht hadden, waar in het begin van hoofdstuk 5 over gesproken wordt en waar we vorige week naar luisterden, en toen hebben Mozes en Aaron niet gezegd, nou zit onze taak erop. En nu komt het allemaal niet meer zo precies, nee. Een taak zat er niet op. Deze taak wel. Maar ze hadden verder ook nog een opdracht. Als God het deze mensen zo op het hart gebonden heeft. En als hij ze zo in zijn dienst genomen heeft. En dat ze zijn woorden in de mond gelegd gekregen hebben. En die woorden Gods moeten spreken tot behoud van Israël. Tot verlossing van dat verdrukte volk, dan is de consequentie daarvan dat als zij hun woord gesproken hebben, ze daar met hart en ziel bij betrokken blijven. En dat ze dan dat gepredikte woord opvolgen met hun gedurig gebed. Natuurlijk, ze konden zich er nu niet van afmaken door te zeggen, we hebben gedaan wat we konden doen. Ze waren te nauw, te zeer, te intiem bij deze dingen betrokken. Ze konden het geen ogenblik uit hun gedachten zetten. Wat zou er nu gebeuren? En toen zij ondervonden, eigenlijk terstond al, toen Farao hen ook weggejaagd had, dat Farao de eis des Heren naast zich neerlegde. En toen zij daarna ook nog getuigen waren van het feit dat Farao de eisen verzwaarde, de lasten voor het volk verzwaarden. Toen hebben Mozes en Aaron daar ook in grote zorg en in benauwdheid des geestes kennis van genomen. En het heeft hen uitgedreven tot gebed. En daarom staan ze daar bij het paleis van Farao, als de ambtlieden bij Farao een bezoek brengen. Hoogst benieuwd naar wat de uitslag van dat bezoek zal zijn. Maar als die weggejaagde ambtlieden de trappen van het paleis afdalen en weer naar hun werk willen gaan, en ze Mozes en Aaron daar zien, dan kunnen ze dit keer hun mond niet meer houden. En dan maken ze het aan Mozes en Aaron bekend, dat ze alle vertrouwen in deze twee hebben verloren. En niet alleen hebben ze alle vertrouwen in Mozes en Aaron verloren, maar ze overladen Mozes en Aaron ook met allerlei ernstige verwijten. Want het is nogal wat we ze horen zeggen in vers 21. De Heere zie op u en hij richtte het, terwijl dat gij onze reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao en voor zijn knechten, gevende een zwaard in hun handen om ons te doden. Dat betekent niets anders dan dat ze Mozes en Aaron de schuld van alles geven. Als jullie maar niet gekomen waren, dan was het nog draaglijk geweest. Maar nu jullie gekomen zijn, en nu jullie naar Farao gegaan zijn, nu heb je Farao niet anders gedaan dan een zwaard in de hand gegeven, en hij gebruikt het ook tegen ons. En nu is de ellende niet meer te overzien. Het is uw schuld, Mozes. Het is uw schuld, Aaron. Waren jullie maar nooit gekomen. Daar komt het op neer. En dan roepen ze God er ook nog bij. De Heere richtte het. Met andere woorden, de Heere vergelde het aan u. De Heere straffe u daarom. Kwetsende woorden, nietwaar? U zegt, maar hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou als je het laatste vers van hoofdstuk 4 leest? En het volk geloofde. Toen Mozes en Aaron in Egypte kwamen, toen zijn ze eerst naar het volk. En met name naar de oudsten van het volk gegaan. En toen hebben ze die boodschap gebracht dat ze door de Heere gezonden waren. En dat de Heere hen gezonden had omdat hij de bedoeling had om Israël te gaan verlossen. En die boodschap, dat evangelie, dat was het, deze goede tijding van verlossing uit de macht van Farao, dat evangelie is door hen gehoord en, zo staat het er, dat is door hen geloofd. Het volk geloofde. En ze hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat hij hun verdrukking zag en ze neigden hun hoofden en aanbaden. Ze geloofden het, ze namen het ter harte, ze hebben er de Heere voor gedankt, ze hebben er de Heere voor aangebeden, op gebogen knieën, met gebogen hoofden, wat een wonder. En nu dit. Kan dat al samengaan? Of moet je dan zeggen, dat geloof waar in het laatste vers van hoofdstuk 4 sprake van was, dat leek alleen maar geloof. Moet je ervan zeggen dat hier, zoals op vele andere plaatsen in de schrift, er toch ook weer aangewezen wordt dat een mens een gedaante van godzaligheid kan hebben, terwijl hij de kracht ervan niet kent. In ieder geval het geloof, als het al echt geloof geweest is, dan is dat nu ineengeschrompeld. Maar als het alleen maar namaakgeloof is, naamgeloof, uiterlijk geloof, alleen maar een verstandelijk toestemmen zonder dat het hart erbij geweest is, ja, dan is het wel begrijpelijk dat het in de hitte van de verdrukking en onder de verzwaring van de lasten inderdaad helemaal verdwenen is. Het stelt in ieder geval niks meer voor. En van alles waar ze de Heere toen voor aangebeden en gedankt hebben, hebben ze niets meer over. En toen waren ze dankbaar dat Mozes gekomen was met Aaron, zijn broer. En nu zeggen ze, was maar nooit gekomen. Want het is jullie schuld. En God zal het nog wel bezoeken over je ook. Nou, je kunt zeggen, Farao was onredelijk. Uiterst onredelijk. Hij wilde niet eens overwegen de mogelijkheid om Israël een paar dagen vrij te geven, terwijl ze toch al jaar en dag gezwoegd en gezweet hadden op de slavenvelden van Egypte. Nog niet eens wilde hij overwegen om ze een paar dagen de ruimte te geven om de Heere een offerfeest te houden in de woestijn. Zo onredelijk was hij. En wat hij zegt en wat hij besluit en wat hij uitvoert, dat haalt ongetwijfeld de toorn van de Heere over hem heen. Want tenslotte is Israël Gods volk. En wie mijn volk aanraakt, zegt de Heere, raakt mijn oogappel aan. En Farao zal dat niet straffeloos kunnen doen. En hij zal de oogappel des Heeren niet straffeloos kunnen kwetsen en verwonden. Daarom, als we dat lezen, dan kunnen we rustig huiveren. Ook al gaat het woord van God voorlopig nog niet vertellen hoe het met Farao afloopt. Maar we weten, het recht van God en vanuit de heiligheid van God, dat deze koning bezig is zich de toorn van God te verzamelen als een schat. Maar Farao kan onredelijk zijn. Die ambtlieden, die Joodse leiders, zijn het niet minder. Ze vergrijpen zich aan godsdienstknechten. En kan dat dan zomaar gebeuren? Kan dat dan straffeloos blijven? Of zal de Heere dat ook zien? En zal de Heere dat ook zoeken? Laat een mens toch voorzichtig zijn met wat hij durft te zeggen tegen, en ook met wat hij durft te zeggen over een door de Heere geroepen knecht. Wat antwoordt Mozes? Gaat hij op de klachten van die Joodse ambtlieden in? Gaat hij zijn gedrag verklaren? Gaat hij zichzelf rechtvaardigen? Als hij dat al zou hebben gekund, maar dat kon hij ook niet. Maar als hij het al zou hebben gekund, dan is het nu er de gelegenheid niet voor. Tegen mensen die zo boos zijn, moet je maar niet te veel zeggen. En mensen die zo toornig zijn dat ze onredelijk worden in hun beschuldigingen, die moet je maar niet met allerlei argumenten proberen te overtuigen. Die moet je maar eens even laten afkoelen. Maar er is een betere weg. Het is nu de tijd niet voor Mozes om te zeggen hoe het allemaal zit. Trouwens, zijn eigen ziel, zijn eigen geest, zo blijkt zometeen ook, was in hem ook overstelpt. Hij weet er, als erop aankomt, ook geen raad op. Natuurlijk is hij diep gewond geraakt. Dat heeft hem getroffen. Dat heeft hem nog veel meer getroffen dan wat Farao zei, denkt u niet? Van Farao kun je het nog verwachten, van die heiden, die eerlijk moet zeggen, ik ken de Heere niet en ik zal hem ook niet gehoorzamen. Dat was pijnlijk, dat te moeten ondervinden, dat de eis des Heeren door Farao zo nonchalant en onverschillig behandeld werd. Dat was pijnlijk voor Mozes en voor Aaron. Maar wat de Israëlieten tegen hen zeggen, dat raakt nog veel dieper. Want die kenden de Heeren wel. En wat die Israëlieten tegen hen zeggen, dat doet nog veel meer pijn. Maar Mozes zal zichzelf toch niet rechtvaardigen en nog minder wreken. Wat dan? Met zijn gewonde ziel. En met al de vragen die er in zijn binnenste zijn, zoekt hij de weg van het gebed. Hij gaat zijn hart voor de Heere uitstorten. En de Heere geeft ons, omdat het in het woord van God opgetekend staat, gelegenheid om een blik te werpen in het hart van Mozes. Is u dat wel eens een wonder geweest? Zo even tussendoor die vraag. Is u dat wel eens een wonder geweest dat het woord van God zoveel gebeden van Gods kinderen bevat? Waarin de Heere ons als het ware een ogenblik permissie geeft om met hen mee te gaan de binnenkamer in. Waar wij hen gebogen voor God zien en waar we hen horen klagen, horen kreunen, horen smeken. Dat staat er ook met een bedoeling. Heere, leer ons bidden. Wel nu, zegt de Heere, ik zal u onderwijs geven. En ik zal u naar het gebed laten luisteren van Mozes en van David en van Hiskia en van Daniel en van Ezra en van de tollenaar. Leer ons bidden daar. En zo kan een mens leren bidden. Als hij Gods heiligen in het hart mag zien. En als hij Gods kinderen op gebogen knieën voor God mag zien liggen. En als hij hen hoort uitstorten hun hart voor de Heer. God geeft ons permissie om mee te gaan. En naar Mozes gebed te luisteren. Toen keerde Mozes weder tot de Heer en zeide. En dan komt het er allemaal uit. In een vrijmoedig. In een dringend gebed. Wat kan trouwens Mozes beter doen? Waar kan hij beter heen gaan? Is dit nog niet de enige weg die overblijft? Is dit nog niet het enige adres waar hij zich vervoegen kan? Moet Mozes het aan Aaron vragen? Zal Aaron het weten? Of zal Aaron het aan Mozes vragen, zodat Mozes het op kan lossen? Ach, mensenhulp is ijdelheid. Trouwens, er zijn dingen gebeurd die Mozes ook niet klein kan krijgen. Die Mozes ook niet verklaren kan, waar Mozes ook voor raadsel staat. Maar dan juist, ja dan juist, met alles wat er in het hoofd om kan gaan, van onbegrepen dingen. En met alles wat het hart verontrusten kan en benauwen kan en overstelpen kan, juist dan die weg gaan. Die door God zelf is aangewezen tot de troon der genade. En zo spreekt Mozes. Maar daarin onderscheidt hij zich heel duidelijk van die ambtlieden. Zo spreekt Mozes uit dat hij bij de Heere licht in deze duisternis zoekt. En dat is niet te vergeefs. Want als Mozes tot God gevlucht is, met die dringende bede, Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om dit in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan en gij hebt uw volk geenszins verlost. Als Mozes zo zijn hart en zijn vragen aan de Heere heeft voorgelegd, dan komt er een antwoord. Het is niet te vergeefs, gemeente, om tot God te vluchten. Ook met al de onbegrijpelijke dingen in ons leven. Het is niet te vergeefs. Als we doen wat de Heere in zijn woord zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. De Heere geeft antwoord. Er komt een antwoord. Toen zeide de Heere tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan Farao doen zal. En dan herhaalt de Heere de belofte. Er komt heus wel verlossing. U kunt denken dat het niet gebeurt. Mozes zegt dat ook. Gij hebt uw volk geenszins verlost. Heere, u zou het toch doen. U hebt het niet gedaan. De Heere zegt, maar het gebeurt wel. Ik zal het doen. Door een grote, sterke hand. En door machtige daden. En als Farao halstarrig nee zegt, ik weet middelen om hem te dwingen. Om toch dat nee in een ja te veranderen. En Mozes, u zult het zien. U zult het zien. U hoeft het ook niet te doen. U zult het aanschouwen. U hoeft het niet eens meer alleen te geloven. God belooft Mozes dat hij het zien zal. Met zijn eigen ogen. Als God straks met zijn plagen gaat komen. En als God met zijn 10 plagen. De 10 vingers. Die Farao strak en stijf om het volk Israël heen geklemd houdt. 1 voor 1 gaat losmaken. Zodat hij tenslotte permissie moet geven aan dat volk om heen te gaan in vrijheid. En dan zal duidelijk zijn dat God het gedaan heeft en niet de mens. Gemeente, zoals we dat gewoon zijn, willen we ook vanmorgen nog weer een aantal vragen gaan stellen met betrekking tot datgene wat het woord van God in dit gedeelte ons leert en hoe het naar ons toekomt. En dan, en ja, dat voelt u wel aan, in dit gedeelte neemt een hele centrale plaats in, zowel bij die ambtlieden als ook bij Mozes en Aaron, de vragen, of je zou ook kunnen zeggen de raadselen, omtrent het godsbestuur. Laten we ons daar allereerst eens even op richten. Hoe gaan we daarmee om? Met de raadselen van het godsbestuur. Zowel de Joden als ook Mozes en Aaron hebben ontdekt dat het godsbestuur lang niet altijd zo doorzichtig is en zo helder. Maar dat er integendeel zoveel raadsels in zijn. En dat levert problemen op, laten we eerlijk zijn. Dat geeft hevige aanvechtingen. Hoe was het ook weer met de Joden? Er was hoop gekomen. Mozes en Aaron hadden een boodschap van de Heer die hen verschenen was. En ze konden zich ook nog legitimeren toen ze die boodschap brachten. Het bleek ook nog uit de tekenen die ze deden, die hand van Mozes, die tussen zijn kleren gestoken was. En toen hij hem eruit haalde, was die hand melaats. En toen hij die zieke hand weer terugstak tussen zijn kleding en hem er weer uithaalde, toen bleek die hand gezond te zijn. Met deze en andere tekenen heeft Mozes zich kunnen legitimeren, kunnen bewijzen dat de boodschap die hij bracht maar niet verzonnen was, maar dat de God in wiens naam hij kwam en in wiens naam hij sprak hem ook in staat stelde om die wonderen en tekenen voor de ogen van de Israëlieten te verrichten. Wel nu, doordat er wat er gebeurd is, was er hoop gekomen bij de Joden. Er zou tenslotte toch verlossing dagen. God had het beloofd. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En als Mozes en Aaron het zo zeggen, en als zij tot over deze God spreken, dan gaat er hoop gloren. En dan begint er weer wat te leven in de neergebogen zielen van die Israëlieten. God beloofde verlossing. Daar hadden ze vaak op gehoopt, maar daar hadden ze nog vaker aan gewanhoopt. Daar hadden ze eigenlijk niet meer op durven rekenen. Het geloof in de verlossing van Israël uit Egypte, dat was schier verdwenen. Maar nu herleefde dat, door die boodschap, door die boodschappers. En in spanning, kunt u zich wel indenken, in spanning hebben ze afgewacht hoe het gaan zou. En toen Mozes en Aaron voor de eerste keer naar Farao gingen, en toen ze die eis van de Heere gingen stellen, toen klopte het hart van de Israëlieten een slag harder. Hoe zou het aflopen? Zou Farao luisteren? Zou hij onder de indruk zijn? Zou hij het woord van onze God voor waar houden? Zou hij ervoor buigen? Maar toen kwamen die harde orders uit het paleis. En toen kwam die verzwaring van hun dienst. En toen kregen ze klappen, die ambtlieden. Omdat het onmogelijke van hen geëist werd, dat nooit door hen kon worden opgebracht. Is dat nou Gods weg? Kan dat Gods weg zijn? Hebben ze zich dan vergist? Is Mozes dan een bedrieger? Komt de Aaron dan om een valse hoop voor te stellen? Of, als dat dan toch waar is, en dat moet toch eigenlijk wel waar zijn, want anders hadden deze twee toch ook die tekenen niet kunnen doen. Mensen kunnen zulke wonderen toch niet zomaar verrichten, maar dat moet dan toch moeten ze toch toe in staat gesteld zijn door de Heere die hen gezonden heeft, zoals ze zeggen. Maar wat is Gods weg dan een ondoorzichtige, een duistere, een moeilijke weg? En toen hebben ze de conclusie getrokken, die Joden. Een conclusie dat Mozes en Aaron de schuld van alles hadden. Dat zij de bedriegers waren. En bitter teleurgesteld hebben ze zich van hen afgekeerd. En onverschillig zijn ze tegenover dat woord van God dat deze boodschappers brachten gaan staan. Kijk, zo kan het gaan in een mensenleven, zo gaat het nog wel. Zo gaat het ook vandaag nog. Dat als mensen een moeilijke weg moeten gaan, onontkoombaar in een moeilijke weg geleid worden. En daarin niks van de liefde Gods bespeuren en niets van de goedheid Gods ontdekken. Maar alleen maar met raadsels in aanraking komen. En de gedachte, de verzoeking krijgen, als dat van God is, wat is hij dan voor een God? Moet ik geloven dat dat van God komt? Zouden wij, zo zegt Job, het goede uit de hand des Heeren ontvangen en het kwade niet? Moet ik geloven dat ook het kwade uit Gods hand komt en dat hij deze weg voor mij bestemd heeft? En dat hij mij dit verlies deed lijden. En dat hij deze pijn en deze teleurstelling op mijn pad zond. Moet ik dat geloven, dat dat van hem komt? Zo'n God wil ik niet. Gebeurt toch? Dat mensen zich daar een argument aan denken mee te kunnen verschaffen om met de dienst des Heren te breken. Kun je toch horen, kun je toch lezen in moderne romans, als je die lezen wil tenminste, van afvalligen, mensen die vroeger ook bij de waarheid opgevoed zijn, en die aan dit soort dingen een argument hebben ontleend om hun geloof uit de kinderjaren helemaal overboord te gooien, en nu hun krachten te gebruiken om de dienst van die God en het woord van die God te vuur en te zwaard te bestrijden en belachelijk te maken. De verzenen tegen de prikkels slaan. Tegenstreven. Niet waar dat gebeurt, dat is een reactie op de raadselen van het godsbestuur. De manier waarop mensen op de onbegrijpelijke en ondoorgrondelijke wegen van de Heere reageren. Maar dat daar bij Israël, dat was toch wel kortzichtigheid. Kijk eens, natuurlijk had de Heere beloofd dat hij zijn volk verlossen zou. En er was reden voor dat volk, zoals we dat in het eind van het vierde hoofdstuk lezen, om de Heere te aanbidden nu hij dit woord van verlossing had laten spreken. Maar de verlossing van Israël is niet het enige waar het in het plan van de Heere om gaat. Net zo min als dat het om de verlossing van de zondaar gaat, alleen in het plan dat de Heere gemaakt heeft. Dat is niet het enige, dat is misschien ook niet eens het eerste. Wat is daar gebeurd in Egypte? U zegt Israël is verdrukt, ja, is dat het belangrijkste? Wat is daar gebeurd in Egypte? Wat heeft Farao gedaan? Zich aan het volk van de Heere vergrepen en dat volk tot slaven gereduceerd en zich door dat volk heeft laten dienen om zijn schatsteden te bouwen. Ja, dat is zeker gebeurd, maar is dat het allerergste? Wat is er in Egypte gebeurd? Wat heeft Farao gedaan? God getart. Gods eer geschonden. En als God een plan maakt waarbij zijn volk verlost gaat worden, dan staat in datzelfde plan, datzelfde heilsplan beschreven, hoe God met zijn vijanden gaat afrekenen. En hoe hij zo in beide dingen, in het afrekenen met zijn vijanden en het verlossen van zijn volk, zijn deugden gaat verheerlijken. En dat hadden ze niet gezien. Ze hadden alleen maar aan zichzelf gedacht. Begrijpelijk? Jawel, begrijpelijk. Maar als een mens alleen maar aan zichzelf denkt en niet verder kijkt en God uit het oog verliest en de eer van God niet meer ziet en de deugden Gods die geschonden liggen niet meer ziet en er geen pijn meer aan voelt, Als een mens alleen maar aan zichzelf denkt, dan is hij kortzichtig. En gaat het dan anders dan hij verwacht heeft, dan doet de Heer het niet goed. Dan is het doen van de Heer zo vreemd en zo onbegrijpelijk dat we er allerlei bezwaren tegen in gaan brengen. Maar waar het volk aan had moeten denken, dat is waar God aan denkt. En God denkt ook aan zijn belangen. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat staat voorop in het volmaakte gebed, of niet? En waarom staat dat voorop? Omdat dat de dingen zijn waar het allereerst om gaat. Niet om geef ons heden ons dagelijks brood. Niet om vergeef ons onze schulden gelijk wij ook vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking. De Heer Jezus heeft die op de vierde, de vijfde en de zesde plaats gezet. Nadat hij op de eerste en de tweede en de derde plaats gezet heeft. Uw naam, uw rijk, uw wil. En als we dat uit oog verliezen, en we hebben het alleen maar over ons brood en ons verdriet en onze ziekte en onze nood en onze achteruitzetting en onze enzovoort, dan begrijpen we van het doen en van het besturen van de Heere helemaal niets meer. Dan komt er verbijstering. Dan weet de mens er geen raad meer op. Dan loopt hij ermee vast. Zoals Asaf ermee vastliep. Het klassieke voorbeeld. Psalm 73. Psalm 77. Asaf dacht ook alleen maar aan zichzelf. Mijn bestraffing is er elke morgen, zei hij. Mijn bestraffing. Zoals de Israëlieten dat in Egypte konden zeggen. Onze bestraffing, onze ellende, onze pijn is er elke dag. En als Asaf daarnaast keek naar de goddelozen en de voorspoed die zij hadden, en hun ogen die uitpuilden van vet, en dat ze de inbeeldingen des harten te boven gingen, en dat ze geen banden hadden tot hun dood toe, en hij plaatst zijn eigen ellendig lot tegenover de voorspoed en de welvaart van de goddelozen, dan weet hij het niet meer. Dan doet God het verkeerd. Dan is er alleen maar onrecht bij God. En dan loopt de mens er helemaal mee vast. Dan ga je murmureren. Dan doet God het verkeerd. En dan doet Mozes het verkeerd. En Aaron doet het verkeerd. En iedereen doet het verkeerd. En alles is verkeerd. En iedereen krijgt de schuld. Zo deed Asaf het ook. Mozes liep er ook mee vast. Mozes begreep het ook niet. Dat komt toch wel uit in de manier waarop hij zich uit in zijn gebed dat hier heel eerlijk op schrift gesteld is. De raadsels van het godsbestuur waren ook voor hem ondoorzichtig. En die heeft er in zijn binnenste... ook heel wat mee afgeworsteld. Hij staat daar, ik zei dat zo pas al, hij staat daar niet voor niks, daar bij het paleis, samen met zijn broer. Betrokken op het lot van zijn volk. Hij staat er niet voor niets te wachten hoe dat afloopt. En zodra hij dat gesprek met die ambtlieden gehad heeft, en hij in gebed tot de Heere gaat, horen we ook hoe het in zijn binnenste lag. Dan heeft hij ook geen lange inleiding nodig om bij de Heere te komen. Maar dan echt zoals dat dan inderdaad gebeurt, dan stort hij zijn hart uit. Dan keert hij zijn hart, zijn binnenste als het ware, helemaal om. Om het in één keer voor God neer te werpen. Uit te gieten. Uit te storten. Maar dat doet hij dan ook. Dat is het verschil tussen hem en die ambtlieden. Die ambtlieden die dan zogenaamd hadden geloofd en die hadden gebeden, aangebeden en die hun hoofd hadden geneigd. Zij gaan er niet mee naar God, ze gaan naar Farao, ze gaan naar Mozes. En daarna gaan ze nergens meer heen. Farao zou het op kunnen lossen. Die lost het niet op. Mozes, die had het zo niet moeten doen. En die krijgt de schuld. En dat is alles. Dat is alles. Als die zichzelf nog eens een keer tegenkomen, die ambtlieden. Als die zichzelf nog eens gaan leren kennen voor Gods aangezicht. Weet u wat zij dan zullen gaan zeggen? Als die zichzelf nog eens leren kennen als mensen die het bij Farao gezocht hebben. En die het Mozes en Aaron verweten hebben. En die de weg naar de troon van de genade niet kenden. Die zichzelf tegenkomen en leren kennen, dan gaan ze voor God beleiden wat Asaf beleidt. Ik ben een groot beest bij u. En gelukkig Mozes, met al zijn vragen en met al zijn angsten en met al zijn benauwdheid en met al zijn innerlijke spanning en onzekerheid, hij weet toch de weg naar de troon der genade te vinden. Om daar geholpen te worden. Daar barmhartigheid te verkrijgen ter bekwamer tijd. Als we die weg maar kennen, gemeente, te midden van al de raadsels. Die raadsels die zijn er, die ontken ik niet. Die ontkent het woord van God ook niet. Die raadsels die zijn er. Farao lost ze niet op. En Aaron lost ze voor Mozes niet op. En Mozes lost ze voor Aaron niet op. En de man lost ze niet op voor zijn vrouw. En de vrouw lost ze niet op voor de man. En de ouders lossen ze niet op voor hun kinderen als die ermee tobben en worstelen. Je hoeft ze ook niet te ontkennen. Ze zijn er. Maar laten we proberen in de weg van het gebed alles te vatten in ons blikveld. Niet alleen maar aan onszelf denken. Als je aan jezelf gaat denken, weet u waar je dan ook heel snel bent. Als je alleen maar aan jezelf denkt. Alleen maar aan je lot. Alleen maar aan je moeite. Alleen maar aan je verdriet. Als je alleen maar aan jezelf denkt en niet verder kijkt in je blik. En niet God en zijn eer en zijn naam en zijn rijk en zijn wil in het gezichtsveld betrekt. Als je alleen maar aan jezelf denkt, weet je waar je dan gauw aan toe bent. Aan zelfmedelijden. En dan vraag je dat van een ander ook nog. Medelijden. En dat wordt zo gauw murmureren. En dat wordt zo gauw ontevredenheid. En dat wordt zo gauw verzuring en verbittering van binnen. Hoe gaat u ermee om? Want we krijgen ze allemaal een keer. Dat we ermee te maken krijgen met de raadsels van het godsbestuur. Dat we het niet meer begrijpen. God had gezegd dat dit zo zou doen. En we hadden gehoopt en we hadden gebeden en we hadden gesmeekt. Het gaat zo anders. En de weg buigt zo af. En al wat wij gehoopt hadden, het is een en al mislukking geworden. Hoe gaat u ermee om? Waar brengen de raadsels van het godsbestuur u of jou? Maar Mozes kwam toch, hoop ik, bij de Heere, totdat ik, Asaf kwam er tenslotte ook, in Gods heiligdommen inging. Daar. En ondertussen vragen, Heere, alstublieft, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond, opdat mij iets niets tot gener stond, iets onbedachtzaams zal ontglippen. En zet ook een wacht bij de deuren van mijn hart. Want dan zou ik het niet zeggen, ik kan het ook nog denken. Ik kan ook onbedachtzame en godonterende dingen denken. En al kan ik met mijn lippen misschien de zonde bedwingen, in mijn gedachten kan ik ook nog tegen God en tegen zijn wijsheid en tegen zijn goedheid zondigen. Maar dan zijn we tegelijkertijd al bij een tweede les, gemeente. En die les heeft te maken met het ware bidden. Want daar worden we ook in onderwezen hier in dit schriftgedeelte. Mozes ging die weg van het gebed. Gelukkig als je die weg nog zien kunt. En als God die weg nog open houdt voor je. Het is ook de enige weg die ons overblijft. Ik zei het al, bij elkaar hoefden ze het ook niet te zoeken, de oplossing. Bij elkaar konden ze ook geen hulp vinden. Alleen bij God is nog raad. Zulke omstandigheden zijn er, niet waar dat alles ons uit handen valt. en dat niemand meer voor onze ziel zorgt. Zulke omstandigheden maak je toch mee in het leven. In de aardse omstandigheden, in geestelijke dingen. Weet u dat ook? Dat de wegen afgesneden worden. Dat we het hier en daar wel eens proberen, nietwaar? Maar dat dat mislukt. Dat we bij onszelf te raden gaan en ons uitputten in het bedenken van het mislukt. Dat we in geestelijk opzicht misschien ons aan onze ervaringen proberen op te trekken. En ons ermee overeind proberen te houden. Mozes kon dat ook proberen. Mozes heeft natuurlijk best allerlei dingen meegemaakt van vroeger al. En in de 80 jaren die hij nu oud geworden is, zijn er heel wat dingen geweest. Hij hoeft alleen maar te denken aan die verschijning van de Heere bij de brandende braamstruik. Die ontmoeting met God. Dat woord van God. Die uitreddingen die hij gehad heeft. Hij hoeft alleen maar te denken aan wat de Heere kort geleden nog gedaan heeft. Toen hij zijn broer Aaron op zijn pad zond. En toen die twee samen vrijmoedigheid kregen. Ja, gekregen hebben van de Heere. Want dat viel niet mee voor die twee. Om daar naar Farao te gaan. Het hol van de leeuw binnen te gaan. En ze stonden daar in de kracht en in de mogendheid van de Heere, zonder verschrikken, terwijl Mozes toch ook wel geweten heeft van allerlei bezwaren en die toch ook tegen de Heere gezegd heeft. En eigenlijk gevraagd heeft de Heere, stuur alsjeblieft een ander. Maar dat was allemaal weggevallen. God gaf kracht, God gaf zoveel innerlijke overtuiging en zekerheid, dat ze daar stonden zonder enige aarzeling en zonder te schrikken voor het oog van die Egyptische tiran. Dan heeft Mozes nou geen houvast meer aan. Als hij nou ziet hoe de Heere handelt, zo anders dan hij gehoopt had, zo onbegrijpelijk. En als hij nou hoort hoe die ambtenaren daarop reageren, als hij nu de schuld ook nog gaat krijgen, dan kan Mozes zich niet meer optrekken naar vroegere ervaringen en naar vroegere ondersteuningen. Dan staat hij daar als een hulpeloos mens. Een hulpeloos mens. Een onwetend mensenkind. Zo kan een dienstknecht van de Heere er ook wel eens uitzien, gemeente. En zo maakt een kind van God het na alles wat hij meegemaakt heeft ook nog wel eens mee. Dat hij alleen maar onwetend en hulpeloos is. En dan, Heere, gelukkig daar begint het mee. Heere, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Kijk eens, er staat in dat woord in de Hebreeënbrief. Die oproep van de apostel aan de lezers van zijn brief. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade. Nou, dat doet Mozes. Toegaan tot de troon der genade. En het tweede wat daar staat. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. En dat doet Mozes ook. Misschien dat er iemand bij het lezen van dit schriftgedeelte gedacht heeft, maar mag een mens dan zo tegen God spreken zoals Mozes dat doet? Is dat eigenlijk niet brutaal? Heren, waarom hebt gij dit volk kwaad gedaan? Waarom hebt gij mij nu gezonden? Dan roept Mozes God eigenlijk ter verantwoording. Want van toen af dat ik tot Farao ben ingegaan om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan. En gij hebt uw volk geenszins verlost. Dat had u beloofd, Heere, dat u dat doen zou. U hebt het niet gedaan. Ik begrijp dat best dat mensen zeggen, dat is knap, vrijpostig. Om niet te zeggen brutaal. Zo durven we toch eigenlijk niet te zeggen tegen de Heer. Dat je het zo wel eens denkt, maar als je het zo denkt, dan weet je dat je verkeerd bent met je denken. Maar zo zeggen tegen de Heer? Nee, Mozes gaat over de schreef. Als hij God verwijten maakt, als hij de Heer voor de voeten gooit, u hebt uw woord gebroken. U had gezegd dat u het verlossen zou, het volk. En u deed het niet. Wat is er dan wel waar? Wat is er dan wel betrouwbaar? Ja, maar pas op. Want als we zo de woorden van Mozes interpreteren, dan konden we hem eens onrecht doen. Als we dan wat hij hier zegt gaan betitelen met de Heere verwijten maken en het de Heere voor de voeten gooien en de Heere van woordbreuk en van onbetrouwbaarheid beschuldigen. Ik geloof inderdaad dat we dan Mozes inderdaad onrecht doen. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat de Heere dan dat antwoord geeft wat hij wel gegeven heeft en waar onze tekst mee besluit. Nee, brutaliteit, dat woord is hier niet van toepassing. Vrijpostigheid, gebruik dat woord ook maar niet. Wat dan? Vrijmoedigheid. Als u wil weten, gemeente, wat vrijmoedigheid is, dan hebt u hier een voorbeeld. Vrijmoedig tot God spreken, zoals de dichters in de psalmen dat ook wel deden. O God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou uw toorn roken tegen de schapen uw weide? Psalm 74. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Psalm 44, dezelfde taal. Dat is nou vrijmoedigheid. De vrijmoedigheid van het gefolterde, van het gepijnigde hart. Maar hebt u er niet op gelet wat Mozes ten diepste doet in dit gebed? De Heere verwijten maken? Nee. Als je dat zo erin leest, dan lees je het onwelwillend. Maar wat doet Mozes? Mozes doet niet anders dan terugvallen op Gods woord. Terugvallen op de belofte. Mozes komt hier voor de Heere met al de vragen en met al de stormen in zijn binnenste van zijn gefolterde hart. En hij legt God zijn eigen woord voor. En hij zegt, Heere, maar wat staat hier dan? Om te beginnen noemt hij de naam Heere. Daar valt hij op terug. Dan mocht hij toch mee naar Egypte gaan. Hij mocht toch tegen het volk Israël zeggen, de ik zal zijn, die ik zijn zal, heeft mij gezonden. De God die niet liegen kan. Heere, zo hebt u zich geopenbaard. Dat is de naam die u mijzelf op de lippen gelegd hebt. In uw naam mocht ik spreken. Heere, zult gij dan die naam, de ik zal zijn die ik zijn zal, niet hoog houden hier in Egypte? En dan herinnert Mozes de Heere er ook aan dat hij verlossing beloofd heeft. Beloofd heeft. En hij maakt gebruik van de toezeggingen. En dat is vrijmoedigheid gebruiken. God zijn eigen woord weer voorhouden. Het de Heere laten zien. Het de Heere laten horen. Heere, maar dat hebt u toch zelf gezegd. Dat is toch niet mijn woord. Dat is toch niet een mensenwoord. Maar dat is toch uw eigen woord. De vinger erbij leggen. En pleiten op wat God zelf heeft gezegd. Gedenk aan het woord. Ik citeerde zojuist uit de Hebreeënbrief. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om geholpen te worden. En barmhartigheid te verkrijgen. Dan mag een mens ook gaan met het vertrouwen, God hoort mij. De Heere luistert naar mij. En dat heeft de Heere krachtig en heerlijk bewezen. Want toen Mozes gebeden en gesmeekt had, toen heeft de Heere geantwoord. Toen hoorde God. En hij beantwoordde het ook. En hij ging het opnemen voor zijn volk. En hij ging het opnemen voor Mozes. En Mozes, mag ik zei u dat zelfs, zien. Net als Thomas. Zien. God gaat het voor zijn ogen openbaren. O, wat de Heere allemaal nog doen zal. En waar de ogen van Gods kinderen allemaal nog getuigen van zullen zijn. Als hij zijn volk echt gaat verlossen. En als hij zijn vijanden echt gaat vernietigen. Wat de Heere nog allemaal doen zal. En wat Gods kerk straks allemaal te aanschouwen zal krijgen.
Als hij de zijnen met eeuwige blijdschap doet thuiskomen. En als al de goddelozen van de aarde verdelgd zullen worden. Oh, wat Gods kinderen allemaal nog zullen zien. Er is geen voorstelling van. God in zijn genade hoort het gebed. God in zijn ontferming buigt zich diep neer tot een gefolterd en gepijnigd mensenkind. Dat de weg tot die troon mag gaan, dat in Gods heiligdommen mag ingaan. En dat daar ervaren mag, de Heere denkt aan mij. En dat daar zien mag, de Heere vergist zich niet. De Heere heeft zich nog nooit vergist. De Heere zal zich ook nooit vergissen. Hij doet alle dingen naar de raad van zijn wil. En zo doet hij ze ook medewerken ten goede. Degene die hem lief hebben. Amen. Psalm 31, het 18e vers. We danken u voor het onderwijs uit de schriften, voor de weg die gij wijst, ook met alle raadselen en de zorgen en de moeite en het onbegrijpelijke van uw doen en van uw bestuur. Heere, de weg om in uw heiligdommen in te gaan. Mozes ging die weg en wat was deze man gekwetst en gekrenkt. Hij heeft zichzelf niet gewroken, ook in dat opzicht heeft hij iets van grote tegengesprokene, het beeld van de Heer Jezus Christus laten zien, die als hij geschold ook niet wederschold. En als men hem dreigde, heeft hij niet teruggedreigd, heeft het overgegeven. De handen van hem die rechtvaardig oordeelt. En Mozes heeft het ook overgegeven, Heer, leer het ons ook in uw handen geven, ons hart voor u uitstorten. Oefen ons in dat gebedswerk, in dat vrijmoedig tot uw genade troon naderen, in dat pleiten op uw eigen naam en op uw eigen woord, in dat steunen op dat onfeilbare woord van de toezegging, om ondanks onze zonden en ongerechtigheden toch bij u een schuilplaats te zoeken en door u geholpen te worden ter bekwamer tijd. Zegen uw woord, Heere, en heilig het aan ons hart. En doe ons verstaan wat tot onze vrede dient. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 68 en daarvan het eerste vers. De Heer zal opstaan tot de strijd. Althans, heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.